voordat we vanavond met onze studie gaan beginnen. Namelijk als thema ontmoeting bij de put. Daar gaan we straks een gedeelte lezen uit Exodus 2. Wil ik graag nog een vraag beantwoorden van onze zuster daar. Ik ben even haar naam kwijt. Oh ja, zuster van de Bent. Ja. Want die stelde een hele voor de hand liggende vraag. We hebben natuurlijk al een paar keer zijn we er op de naam Hebreeër gestuit. Hoe zeg je dat? Gestuit, geloof ik, heet dat. Hè? Ik vind Nederlands toch altijd nog een lastige taal. Hè? Maar goed, in ieder geval. Abraham, de Hebreeër, die wordt overigens ook als eerste, de Hebreeër, als Hebreeër ook aangeduid. Natuurlijk de brief aan de Hebreeën, hebben we al een paar keer ook gelezen. En onze zuster vroeg, wat betekent nu dat woord Hebreeër? Wel, dat woord Hebreeër, of Hebreeën, is afgeleid van het woord Eber. En dat betekent eigenlijk overzijde. Je zou dus kunnen zeggen dat Abraham was een Hebreeër in de zin van hij kwam van de overzijde. En om dat nog heel even toe te lichten, en we gaan daar niet te veel over zeggen, maar wil ik heel even met u gaan nog naar het boek Joshua, Joshua 24. En aan de hand van die tekst wordt dat wel duidelijk ook, Joshua 24. Als we dan even lezen vanaf vers 1. Joshua 24, en daar lezen we dus al dus. Daarna vergaderde Joshua alle stammen van Israël te Sichem. Hij ontbood de oudsten van Israël, zijn oversten, zijn rechters en zijn opzieners, en zij stelden zich voor het aangezicht Gods. En Joshua zei tot het gehele volk, zo zegt de Heere, de God van Israël, en dan komt het, aan de overzijde der rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van Abraham, en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Maar ik nam uw vader Abraham van de overzijde der rivier en leidde hem door het gehele land Kanaan. Met andere woorden, het is niet alleen dat de Heere fysiek Abraham genomen heeft van die andere zijde der rivier, de Eufraat, het gebied waar Abraham en zijn familie woonden. Maar je ziet ook geestelijk gezien heeft hij hem als het ware ook van de overzijde gebracht. Tot natuurlijk, vanuit die goden die zij daar hebben gediend. Die vele goden die zij in dat gebied hebben gediend. Ook daarvan heeft de Heere hen, Abraham, verlost. Hij heeft hem uit die cultuur en uit die religieuze achtergronden waarin hij is opgegroeid. Is hij dus, door de Heere meegenomen en is daarvan verlost. En in Abraham, daar heeft de Heere dus eigenlijk een nieuw volk begonnen. Een volk dat ook ten doel had om in eerste plaats zelf tot kennis van de ware God te komen. En dus ook vervolgens ook vanuit die kennis ook anderen te delen in dat licht wat zij hadden ontvangen. En dan natuurlijk heel in het bijzonder het woord dat zij hebben mogen voortbrengen. Is dat zo duidelijk? Dus dat eigenlijk die gedachte ligt dus aan die naam Hebreeër ten grondslag. Hij die dus is van de overzijde, door de Heere, van de overzijde naar de Eufraat, van de Eufraat gebracht naar het land dat de Heere hem had beloofd. En dat had natuurlijk ook alles verband met de roeping van Abraham, zoals we dat kunnen lezen onder andere in Genesis 12. Goed, vanavond dan het onderwerp ontmoeting bij de put. En we gaan met elkaar lezen Exodus 2. En dan willen we met elkaar lezen vanaf vers 16 tot en met 22. hebben vanmorgen gezien hè, dat Mozes vluchtte naar het land Midian. En we lezen dan vanaf vers 16 hoe die geschiedenis dan verder gaat. En daar zat hij neer bij een bron. De priester van Midian, nu had 7 dochters. Zij kwamen juist water putten en vulden de drinkbakken om de kudde van haar vader te drinken. Er kwamen echte herders die haar verjoegen. Maar Mozes stond op en kwam haar te hulp en drenkte haar kudde. Toen zij bij haar vader Reuel gekomen waren, zeide deze: waarom zijt gij vandaag zo spoedig terug? Zij antwoordden: een Egyptenaar heeft ons geholpen tegen de herders en bovendien volop voor ons geput en de kudde gedrenkt. Hij zeide tot zijn dochters: en waar is hij? Waarom hebt gij die man achtergelaten? Nodigt hem ten eten. En Mozes bewilligde erin bij de man te blijven. En deze gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. Zij baarde een zoon en hij, Mozes, noemde hem Gersom, want, zeide hij, en dan komt de verklaring, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Tot zover, broeders en zusters. Ja, een ontmoeting bij de put. Het is eigenlijk, als je de geschiedenissen zo leest, niet de eerste en ook niet de laatste keer dat ze mensen elkaar bij een put ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Eliezer, de knecht van Abraham, die er wordt gestuurd om een vrouw van Isaac te zoeken onder de leiding van de Heer, heel uitdrukkelijk. Niet zomaar zijn eigen keuze daarin zou maken, maar daarin ja, de leiding van de Heer zou zoeken. Geleid door de Heer een vrouw zou vinden voor Isaac. En dan, ja, dan weet u dat Abraham, of hoe heet het, Eliezer, dan een ontmoeting heeft bij de put. En daar dus Rebecca ontmoet. En dan, ja, prachtig die geschiedenis verder ook te lezen. Hoe de Heere dan eigenlijk in alles bevestigt dat zij de vrouw is van zijn keuze. De vrouw voor Isaac. We hebben natuurlijk ook ook Jacob, die Rachel ontmoet bij de put. Ook een prachtige geschiedenis als je dat zo leest. Rachel, Jacob, is eigenlijk heel opmerkelijk, als hij dan Rachel ontmoet daar, eigenlijk meteen, ik zeg het maar een beetje profaan, ook een beetje de macho speelt. Want hij is dan degene die dan die zware steen van die put afhaalt, weet je wel, om dan vervolgens die kudde te laten drinken. Jacob, als je dat zo leest, want eigenlijk was het wachten op de andere herders om die steen van die put te verwijderen. Maar Jacob, die dus blijkt in staat te zijn om dat zelf te doen. We hebben vaak een beeld van Jacob dat het een beetje een moederskindje was. Zo'n huis, ja, type. Maar feitelijk moet je constateren dat, als je dat zo leest, dat het een behoorlijk uit de kluiten gewassen kerel is geweest. En dat, ja, vinden we dan hier eigenlijk ook weer. Zo'n ontmoeting bij de put. Namelijk het feit dat daar die dochters Jethro waren. Maar ja, die werden verjaagd door de andere herders. En dan is het Mozes die opstaat en haar dan te hulp komt. En dan vervolgens niet alleen haar te hulp komt, Zippora, maar dan ook haar kudde dan ook vervolgens drenkt. Weer opnieuw zie je eigenlijk Mozes opstaan. We hebben vanmorgen stilgestaan bij dat moment dat hij ook opstond, om zo te zeggen. Toen hij die Egyptenaar daar een volksgenoot van hem zag mishandelen. En het voor die volksgenoot opnam en die Egyptenaar doodsloeg. We hebben ook met elkaar gezien dat hij vanuit de verklaring die we lezen in Handelingen 7 van Stefanus, dat hij eigenlijk de verwachting had daarmee dat zijn volk zou gaan zien dat hij het was door wie de Heere dat volk, zijn volk zou verlossen. Dat was de verwachting. En hier zien we eigenlijk weer opnieuw opstaan. En ja, je moet toch wel constateren dat ook Mozes wel een uit de kluiten gewassen kerel is geweest als hij het presteert om die herders dan zomaar eventjes te verjagen. En vervolgens dan helpt met het drenken van die kudde, van die dochters van Jethro. Eigenlijk is hij daar ook weer een beeld van de Heere. Als je bedenkt dat in nummer 10, als de ark werd opgepakt en weer het hele kamp van Israël weer naar een volgende plek ging, dan was het Mozes die dan eigenlijk elke keer zei, je kunt dat lezen in nummer 10 vers 35, sta op Heere, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters voor uw aangezicht vluchten. Het is de Heere die elke keer wordt opgeroepen om op te staan en het voor zijn volk op te nemen. Nou, ook weer zo'n prachtig beeld, de typologie van Mozes, waar we deze studies vooral bij stilstaan. Mozes, een type van Christus. En eigenlijk zien we dat ook op allerlei wijze, dat de Heere inderdaad degene is die opstaat en vervolgens zijn vijanden verstrooit. En voor wiens aangezicht dan zijn haters moeten vluchten. En tegelijkertijd, broeders en zusters, moet natuurlijk Mozes ook een les leren. Een belangrijke les. En dat is niet dat hij dat volk in zijn eigen kracht zou kunnen verlossen. Zoals het dan wel leek in eerste instantie toen hij die Egyptenaar doodsloeg. En misschien bij zichzelf wel gedacht heeft, nou dat is er alvast één. Hij moest leren om het niet in zijn eigen kracht te doen, maar hij moest leren om het te doen in de kracht van de Heere. En daarin, denk ik, vinden we zo'n geweldige les. Want ook wij moeten het niet in eigen kracht willen doen, broeders en zusters. Ik denk ook dat die 40 jaar die vervolgens Mozes daar in Midian heeft doorgebracht, ook kennelijk nodig zijn geweest om Mozes ook in die afhankelijkheid aan de Heere, zijn weg te leren gaan. Niet in eigen kracht, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest wil de Heere het laten geschieden. En zoals gezegd, ook voor ons is dat zo een geweldig belangrijke les. We hebben al even stilgestaan eerder bij datgene wat Paulus dan zegt in 2 Korinthe 12, dat hij daar bidt tot de Heere vanwege een doorn in het vlees. En dan het antwoord van de Heere is, mijn genade is u genoeg. Maar daar eindigt die tekst niet mee, want dan komt daar een verklaring, want er staat, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Ja, dat klinkt vreemd, hè? Dat kracht zich eerst ten volle openbaart in zwakheid. En toch is dat de weg, de les die de Heere Mozes heeft moeten leren. En niet alleen Mozes, maar ook u en mij eigenlijk elke keer weer moet leren. Dat de kracht zich eerst ten volle in zwakheid openbaart. En dan vervolgens zegt Paulus, want hij heeft dus wel degelijk ook die les geleerd in 2 Korinthe 12, zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Paulus heeft een les geleerd, broeders en zusters. Hij roemde in die zwakheden. Hij wilde eigenlijk zwak zijn om juist in die zwakheid van zichzelf de genade van de Heere te ervaren. De kracht van Christus te ervaren. De opstandingskracht van Christus. En zolang wij nog het idee hebben dat we het wel zelf kunnen, dat we het met eigen spierkracht, hè, zoals Jacob hè, dat deed, zoals Mozes dat deed, hè, zolang wij denken dat wij dat met eigen krachten wel kunnen doen, ja, dan zullen we zien dat we eigenlijk de genade van de Heere tekort doen. En daarom, ja, ook naarmate, en u ervaart dat natuurlijk ook zelf, naarmate u ouder wordt en uw krachten afnemen, ja, we ervaren dat toch eigenlijk vaak wel als verlies. Hè. We spreken ook over een verlies van krachten. En toch mag het aan de andere kant ook zo zijn dat het ook wel weer winst kan zijn. En u zegt, ja, jij praat wel heel makkelijk, jij bent verder gezond, enzovoort, enzovoort. En toch denk ik wel dat ook ik, en eigenlijk we dat allemaal zo ook moeten leren. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als ik zwak ben, dan is daar ook de kracht van Christus die beschikbaar is. Dat opstandingsleven, dat ja, vooral ook en die genade die dan ook vooral dan ook openbaar wordt. Wel nu, als dan deze dochter dan bij haar vader Reuel komt, laten we maar eens lezen, vers 18. Toen zij bij haar vader Reuel gekomen waren, deze dochter, zeide deze: waarom zijt gij vandaag zo spoedig terug? En zij antwoordde: een Egyptenaar heeft ons geholpen tegen de herders en bovendien volop voor ons geput en de kudde gedrenkt. Eerst heel eventjes iets over die vader van die dames, Reuel. Het is een naam die we soms ook tegenkomen in de Bijbel, of een persoon die we soms ook tegenkomen in de Bijbel, en dan gaat het over dezelfde persoon, onder de naam Jethro en soms ook Jeter. Het zijn in feite, het gaat dan om dezelfde persoon. Wel goed om daar even ons daarvan bewust te zijn. Reuel betekent vriend van God. Prachtige naam ook, hè? Vriend van God. En we zullen ook straks met elkaar ook zien dat ook deze Reuel, deze schoonvader, tenminste dat wat het dan later werd, de schoonvader van Mozes, ook werkelijk een vriend van God is geworden. Ook werkelijk de Heere ook persoonlijk heeft mogen leren kennen. En Jethro betekent voortreffelijkheid. En ongetwijfeld zal ook dat iets met zijn persoon van doen gehad hebben. En dan denk ik vooral ook, ja, de voortreffelijkheid waarmee hij de Heere heeft mogen leren kennen. We komen daar straks nog over te spreken. Hij was priester van Midian. En Midian was een nakomeling van Abraham, maar dan bij Ketura. U weet dat na de dood van Sarai Abraham opnieuw is getrouwd met Ketura en ook daar nog nageslacht bij heeft gekregen. Je kunt dat lezen in Genesis 25, vers 2. Eigenlijk als we deze geschiedenis zo lezen, dan ja, zien we natuurlijk ook weer een prachtige typologie. In de eerste plaats als we denken aan de put, waar ja, toch in de Bijbel al meerdere romances hebben plaatsgevonden. De put, dat je eigenlijk ook zou kunnen zeggen, ja, de bron waar we ook deze dagen steeds weer mee bezig mogen zijn. Wat is het mooi als je elkaar rondom die put, rondom dat woord mag ontmoeten. Dat is toch altijd weer bijzonder. En onze zoon, jongste zoon en onze schoondochter, die hebben zich dan ook, hebben elkaar ook leren kennen op een bijbelschool zo rondom dat woord. En ik denk dat er zo op bijbelscholen, maar ook op plekken als deze, hè, heel wat relaties hè, tot stand komen die ook soms ook relaties inderdaad voor het leven kunnen zijn. De put, de plaats hè, waar de Heer Jezus ook in Johannes 4 ook die ontmoeting heeft met die Samaritaanse vrouw. Zij die daar bij de put ja, haar verlosser mag leren kennen. Die vrouw die zo'n roerig leven heeft gehad. Hè, meerdere mannen heeft geleefd. En dan op een gegeven moment hè, ja, de Heer Jezus Christus mag leren kennen. Het is eigenlijk zo bijzonder. Tenminste, dat is mij vaak, ben ik daar zo door getroffen, dat die Samaritaanse vrouw, die ontmoet daar de Heer Jezus bij de put. En dat is de put van Jacob. Zie dat wel eens opgevallen? Staat er natuurlijk ook niks voor, niet voor niks. Zij putten. Hè? Water uit de put van Jacob, uit de bron van Jacob. En ik denk dat dat ook weer zo'n prachtig beeld is, want is het eigenlijk niet zo dat dat water waar we ja, deze dagen zo mee bezig mogen zijn, dat woord van God, dat dat natuurlijk een Joodse bron is waar we uit putten. Het is de bron van Jacob. Hunner zijn de woorden Gods toebetrouwd, zegt de apostel Paulus. En natuurlijk niet alleen het geschreven woord, maar ook het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, die zich ook bekend maakt als het water des levens. Hij is de bron des levens. En hij is natuurlijk ja, uit een Joodse maagd voortgekomen. De bron van Jacob. En ik mocht wel eens willen dat we ook in de kerken en in de gemeenten, evangelische gemeenten ook, ja, daar ons wat meer van bewust zouden zijn. Dat de bron waaruit wij putten, ja, dat het een bron is die eigenlijk vanuit het Joodse volk, door het Joodse volk, tot ons is gekomen. Ja, wat natuurlijk verder is opmerkelijk is, dat die dochters dan zeggen tot hun vader, een Egyptenaar heeft ons geholpen. Ja, een Egyptenaar heeft ons geholpen. We hebben vanmorgen nog met elkaar gezien. Oh nee, dat was gisteravond, dat toen de dochter van Farao dat kistje opende, dat, waar dat kindje Mozes in lag, dat ze meteen hem herkenden als een Hebreeuws kind, weet je nog? En hier is het wonderlijk dat hij dus niet als een Hebreeuwse man wordt herkend, maar als een Egyptenaar. Een Egyptenaar heeft ons geholpen. Waarschijnlijk heeft, nou ja, dat natuurlijk moet Mozes er ook nog als een Egyptenaar hebben uitgezien. Hè? Hij zal ongetwijfeld ook nog zijn kleding nog gedragen hebben zoals hij dat in Egypte gewoon was. En wellicht zijn haardracht enzovoort enzovoort. Hij was dus als, ja, hij werd geïdentificeerd als een Egyptenaar. En ook daar is hij geen vreemde in, of daar is hij niet uniek in, want denk ook aan Jozef. Die ook als Egyptenaar eigenlijk werd beschouwd. De typologie van Jozef, die door zijn broeders niet werd herkend. Opmerkelijk dat op een gegeven moment, hè, als zij die ontmoetingen steeds weer opnieuw hebben met Jozef, dat dan die broers, hè, als ze dan terugkomen bij hun vader Jacob, spreken over die man. Zie dat wel eens opgevallen? Die man. Ze identificeren hem eigenlijk, ze weten eigenlijk geen raad met hem. Hè. Die man. En het is opmerkelijk, als je met Joodse mensen spreekt over de Heer Jezus, dat zij dan ook vaak liever niet die naam uitspreken, Yeshua of Jezus, maar dan de voorkeur eraan geven om te spreken over die man. Ja. En we zien dat hier feitelijk ook. Ja, dan is het hier dan een Egyptische man. En ik denk dat ook daarin broeders en zusters, Mozes en natuurlijk ook Jozef, belangrijke types zijn geweest van de Heer Jezus. Want ook de Heer Jezus werd al zodanig niet erkend en niet herkend. Tijdens zijn aardse dienst lezen wij in Johannes 8 vers 48 dat de Joden van hem zeiden en tot hem zeiden, Johannes 8 vers 48, zeggen wij niet terecht dat gij een Samaritaan zijt. En een bezetene, onvoorstelbaar waar men hem voor heeft versleten. Een Samaritaan. Eigenlijk ook heel bijzonder als je die gelijkenis leest van die barmhartige Samaritaan. Dat we daar eigenlijk achter die Samaritaan ook weer een beeld vinden van de Heer Jezus. Die priester en die leviet die aan de overzijde voorbij gingen. En dan staat er eigenlijk in de grondtekst dat toen er dan een Samaritaan voorbij kwam. Dat die Samaritaan kwam op de plaats waar die man was. En natuurlijk als je dat beeld zo verder op je laat inwerken, dan mag het duidelijk zijn dat uiteindelijk de Heer Jezus ja, wel als Samaritaan werd beschouwd, maar hij in feite degene was die kwam om zijn volk te dienen en wiens ware identiteit was de Joodse Messias. Wel nu, vervolgens zien wij natuurlijk ook in de typologie hier dat Mozes dan in de eerste instantie wel nog als Egyptenaar wordt geïdentificeerd. Maar Hij heeft er, zo hebben we ook vanmorgen met elkaar gezien, ervoor gekozen om de smaadheid van Christus te dragen. Hè? Hij heeft de smaadheid van Christus grotere rijkdom geacht, hè, dan de rijkdommen, hè, van Egypte. En zo zien wij dus ook dat in feite hier dan ook, als Mozes daar aankomt, hij ja, dat, ja, die Egyptische heerlijkheid, om zo te zeggen, moet afleggen. En dan vervolgens daar in dienst komt van zijn schoonvader Jethro. Een prachtig beeld ook als we dat leggen naast Filippenzen 2, waar we lezen over de Heer Jezus. In vers 6, die in de gestalte God zijnde, het godengelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk is geworden. En dat is feitelijk ook de weg die ook Mozes, ja, is gegaan. Hij stond aan het hof. Hij werd beschouwd als een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft dat alles afgelegd en hij heeft het vrijwillig afgelegd. Want hij heeft ervoor gekozen de smaadheid van Christus grotere rijkdom te achten dan de rijkdommen in Egypte. En zo heeft hij, ja, zichzelf ontledigd en heeft inderdaad letterlijk de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is daar gaan dienen en hij heeft het herderschap, heeft hij daar moeten leren ongetwijfeld. Want dat zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet aan het paleis hebben geleerd. Maar het is wel bijzonder dat de Heere vaak, denk maar aan David en vele anderen, de herders uitzoekt om zijn volk te weiden. Mannen met het hart van een herder, zij zijn degene die de Heere kiest om dan ook zijn volk te leiden. En dat heeft dan ook Mozes moeten leren gedurende dan die 40 jaar dat hij in Midian was. Hij is dus ook weer aan zijn broeders gelijk geworden. Hij was Egyptenaar, althans zo werd hij geïdentificeerd. Maar hij is dus weer aan zijn broeders gelijk moeten worden. En we hebben dat vanmorgen ook al even met elkaar gezien, hè, dat in de Hebreeënbrief, we lezen in Hebreeën 2, want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij ook in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Mozes, die heerlijkheid heeft afgelegd en aan zijn broeders gelijk is geworden. Wel, vervolgens dan is het de vraag van Jethro in vers 20 aan zijn dochters, 7 maar liefst in totaal. En waar is hij dan, die Egyptenaar? En waarom hebt gij die man achtergelaten, nodigt hem ten eten? En toen ik dat zo las, toen moest ik ook zo denken, wat mooi als je ook hierin weer Mozes als een type van Christus ziet. En je legt dat naast Openbaring 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met mij. We zien hier datzelfde beeld eigenlijk. Hij staat daar en hij was gereed om inderdaad die maaltijd te houden, maar hij moest nog wel uitgenodigd worden. Hij had zichzelf niet opgedrongen. Het was niet zo dat hij zegt van, nou ja, ik heb nu jullie eventjes bevrijd van die herders die jullie het leven eigenlijk onmogelijk maakten. Ik heb gezorgd dat jullie kudde konden drinken. Zelf, sterker nog, hij heeft hen zelf gedrenkt, die kudde. Hij heeft dat werk eigenlijk helemaal voor hen verricht. En nu heb ik ook wel zin in een hapje eten, om zo te zeggen. Nee. Bescheidenheid, Mozes die afwacht wat er vervolgens staat te gebeuren. En ook daarin, denk ik, is hij zo'n prachtig type van de Heer Jezus. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. De Heer forceert niet de deur van ons hart. Maar hij staat er eigenlijk elke keer weer eigenlijk zo bescheiden te wachten. Eigenlijk elke dag weer opnieuw, als we de dag beginnen, broeders en zusters, dan, om zo te zeggen, hij klopt aan onze deur, hij wil maaltijd met ons houden. En u weet, in het Oosterse wereld betekent dat gemeenschap hebben met. Paulus zegt ook, we zijn geroepen om gemeenschap te hebben met zijn zoon, met de Heer Jezus Christus. Dat is een stuk van onze roeping. Gemeenschap hebben met. En ik betrap mijzelf en ik spreek maar weer voor mezelf. Dat is over het algemeen het beste. En maar er zo vaak op dat je met zoveel dingen bezig bent. Dat je soms wel eens meer bezig kan zijn met het werk van de Heer dan met de Heer van het werk. En dat is een groot gevaar. En ik preek nou even tegen mezelf. En toch heeft de Heer er zo verlangen naar om gemeenschap te hebben met ons. De stille momenten dat we met Hem zijn. Dat we luisteren naar zijn stem. We bezig zijn met zijn woord. We tijd nemen voor gebed. Hij dringt het niet aan. Hij forceert het niet bij ons. Maar hij zegt het wel elke keer weer opnieuw. Zoals hij ooit tegen de discipelen zei: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te vieren. Weet u nog? Grotelijks begeerd. De Heere verlangt naar de gemeenschap met zijn kinderen. De kinderen waarvoor hij zijn bloed gegeven heeft. Die hij verlost heeft door het ontstellende lijden wat hij daar op het kruishout van Golgotha heeft ondergaan. En zijn verlangen is de vrucht daarvan ook te mogen smaken. Door gemeenschap te hebben met zijn kinderen. Wel, we lezen dan in vers 21, en Mozes bewilligde erin bij de man te blijven. Mozes bewilligde erin. Je zou het andersom verwachten. Het was Jethro die er dan in bewilligde dat Mozes bij hem binnenkwam. Nee, maar het was niet in feite dat Jethro een dienst verrichtte aan Mozes. Maar Mozes, broeders en zusters, ja, verrichtte een dienst aan Jethro. Want Mozes bracht de zegen dat huis van Jethro binnen. Mozes bewilligde erin bij de man te blijven. En dat is zo geweldig dat de Heer er ook in bewilligt. Hij is het die inderdaad wiens wil het ook is om ons leven binnen te komen, maar ook in dat leven te blijven. En hij is dan ook de gastheer. Hij is degene, broeders en zusters, die ook de zegen in ons leven wil bereiden. En zo was het ook de Heer Jezus die naar deze aarde is gekomen. Passen het nu toe op onszelf. Maar natuurlijk ook in het bijzondere met betrekking tot zijn volk Israël. Hij kwam naar deze aarde. En hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. Hij heeft onder ons getabernakeld. De Heer heeft woning gemaakt te midden van zijn volk. Eerst in de tabernakel. Een tijdelijke aangelegenheid en dan vervolgens in het land, in de tempel. Nou ja, die tempel die verwoest werd. En dan tenslotte zien we eigenlijk de Heere weer terugkeren. Nadat de heerlijkheid des Heere, Ezechiël beschrijft dat, hè, dat land had verlaten, die Shechina. En dan, ja, in het evangelie daar lezen we dat de heerlijkheid des Heere eigenlijk weer terugkeert. Alleen dan in de persoon. En het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. En hij heeft onder zijn volk gewoond, hij heeft onder zijn volk getabernakeld. En dan lezen wij van Mozes dat Zippora hem tot vrouw gegeven wordt. Ja, typologie. Hoe moeten we dat nou zien? Nou, daar wordt natuurlijk wat verschillend over gedacht. Maar ik denk als we de typologie doortrekken, broeders en zusters, dat we zien dat natuurlijk ook hier de typologie eigenlijk ook aanwijst dat, ja, de Heer in feite ook met zijn volk een huwelijksverbond is aangegaan. En we vinden dat prachtig beschreven in Hosea 2. Hosea 2, zullen we daar eens even naartoe gaan? Hosea 2. Laten we eens even gaan naar vers 13. Van Hosea 2. Daar lezen we dan, vers 13. Daarom zal ik haar lokken. En dan gaat het hier natuurlijk over Israël. Ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Het is heel opvallend dat we eigenlijk in twee fasen lezen dat de Heere zijn volk heeft gebracht naar de woestijn. Natuurlijk de bekende geschiedenis van de 40-jarige woestijntocht, heel bekend. Maar eigenlijk wat minder bekend is, is dat ook in de toekomst de Heere dat volk weer opnieuw zal brengen naar de woestijn der volken. We gaan daar nou niet te veel op in, want anders dan gaan we heel ver over onze tijd heen. Maar lees je dat voor uzelf eens na in Ezechiël 20. Het is heel interessant dat de Heere dat volk brengt naar de woestijn der volken. En daar dat volk onder de herderstaf doet doorgaan. En dan vervolgens dat volk wel uit alle volken der aarde daar bijeen vergaderd. Maar we lezen daar in Ezechiël 20 dat de weerspannigen uit hen worden uitgezift. En dat in feite alleen de anderen, dat overblijfsel, dan vervolgens dat beloofde land mag binnengaan. Zij gaan onder de herderstaf door. Heel interessant om dat voor uzelf, het past nou niet zo direct helemaal in onze studie, maar heel goed hier dan toch zijdelings wil ik dat noemen. Ezechiël 20, ik lees u dat voor uzelf eens na. En datzelfde beeld vinden we dus ook hier, dat de Heere, en hier gaat het om de toekomst, dat de Heere dat volk zal lokken en ik zal haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. En daar zie je eigenlijk weer opnieuw die liefdesverklaring die de Heere daar doet uitgaan naar zijn volk. Hij spreekt tot haar hart. Dat is eigenlijk ook wat de Heere ook deze avond en deze ochtenden ook wil doen. Het gaat er niet om dat we veel verstandelijke kennis verzamelen. Kennis van het hoofd, maar vooral kennis van het hart. Hij wil spreken tot ons hart. En zo zal hij dat doen ook met zijn volk. En dan vers 14, ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal van Achor maken tot een deur der hoop. Nou, het dal van Achor, en dat kunt u misschien voor uzelf even noteren, in Joshua 7 vers 26, daar kom je dat dal van Achor tegen. En het dal van Achor, dat wordt zo genoemd naar aanleiding van die zonde van Achan. Weet u wel, Achan, die zich daar iets toe-eigent. En dan vervolgens daar een ban op dat volk ligt. Daar is iets wat opgeruimd moet worden. En dan blijkt dus dat er één is geweest die van het verbannene genomen heeft, namelijk Achan. En dan weten we dat vervolgens dan Achan dan ook dat met de dood moet bekopen, enzovoort, enzovoort. En dan vanaf dat moment, als die vloek uit dat volk is weggenomen, dan gaat het weer verder. Dan gaat die geschiedenis van verder. Dan vervolgens is de Heere weer bij dat volk om ook in volgende veldslagen die geleverd moesten worden, om hen die overwinning te geven. De dal van Achor is een belangrijk moment in de geschiedenis, maar ook zal ook in de toekomst zijn. Een moment waarop de Heere dus die vloek zal wegnemen. Hij zal haar wijngaarden geven, het dal van Achor maken tot een deur van hoop. Broeders en zusters, is er iets in uw leven wat u moet belijden? Het zou zomaar kunnen. En ik zeg dat ook vanavond natuurlijk, ook tegen mijzelf. We moeten met God in het reine komen. Als er iets is in ons leven wat we weg moeten doen, wat we moeten belijden, wat we in orde moeten maken. Dan zullen we zien dat als we dat in orde maken, dat weer de volle doorwerking kan geven van Gods geest. Dat kan inderdaad voor ons ook zijn, zoals we dat hier ook vinden, een deur der hoop. Bedacht ik waar is het, geloof ik. In Israël is dat zo'n mooie, hoe heet het? Laat maar even achterwege. De deur van de hoop. En dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd. De dagen van haar jeugd, welke dagen waren dat? Nou, leest u maar. Als ten dagen toen zij trok uit Egypte, dat was de dagen van haar jeugd. Gaat hij nog om een kind? Hebben we dat ook gezien? Het was nog maar een klein volkje. Dat wel inderdaad dan in Egypte wel de kraamkamer was van dat volk. Maar vervolgens was het als het ware nog de jeugdtijd. Dat volk moest nog veel leren. Dat was nog ikgericht. Dat moest de Heere volgen. In haar jeugdtijd moest het onderwezen worden. De Heere die zich verbindt met dat volk, maar langzamerhand ook zijn wetten aan dat volk bekend maakt, zijn wezen aan dat volk bekend maakt, waar we overigens morgenochtend bij stil zullen staan. De naam des Heren, die aan Mozes wordt bekendgemaakt in hoofdstuk 4. En vers 15, en het zal te dien dagen geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij mij noemen zult, mijn man. Mijn man, aha. En niet meer mijn Baal. Ja, ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Te dien dagen zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Is dat vandaag? Woont de Israël veilig vandaag? Verre van dat, broeders en zusters. Verre van dat. Maar inderdaad, als dat volk dat dal van Achor zal zijn gepasseerd, als ze door die poort van hoop zijn binnengetrokken, als ze in het reine zijn gekomen met de Heere, dan zal de Heere ervoor zorgen dat dat volk veilig zal wonen. Hij zal zelf de boog en het zwaard en het oorlogtuig in het land verbreken. Dus ook alle chemische wapens, alle biologische wapens, alle atoomwapens enzovoort enzovoort, waar nu de wereld eigenlijk voortdurend zo mee bezig is, waar op dit moment de wereld voor op zijn kop staat. En misschien dat er een compromis komt, want Amerika van Obama die zit natuurlijk wel een beetje in zijn maag met, dat, met die rode lijn. En ja, nou moet hij ingrijpen, maar hij heeft eigenlijk maar heel weinig steun. En misschien heeft u het gehoord dat de laatste ontwikkelingen zijn dat misschien dan Syrië toch maar wel vrijwillig die chemische wapens dan zal overdragen aan die VN. En dan is misschien de angel uit het probleem en dan komt het allemaal nog wel goed. Maar de Heere zal het zelf doen. Hij zal zelf die boog en die zwaard en dat oorlogstuig verbreken. En nou zijn we eigenlijk dat vorige gedeelte van die tekst eventjes hebben we overgeslagen. Want hij zal een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Hoe moeten we dat nou zien? Moeten we dat nou geestelijk oppassen, opvatten, verklaren? Ik denk het niet. Als hier staat dat hij een verbond zal sluiten ook met het kruipend gedierte, dan moet ik denken aan Jesaja 11. En wat wordt daar gesproken over het kruipend gedierte? Wel, een zuigeling zal bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. De aarde zal een metamorfose ondergaan, broeders en zusters. De koe en de berin zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten. Kunt u het zich voorstellen? Nou, daar gaat het niet om, hoor. Of u het zich kunt voorstellen of u het zich dan niet, wel of niet zal voorstellen. Het zal gewoon zo gebeuren, want de Heer heeft het gesproken en zo zal het zijn. Ziet u dat we, om zo te zeggen, ook enkele criteria hebben om te kijken van waar zijn we nou eigenlijk profetisch? Kunnen we nou zomaar zeggen, ja, dat de Heere die heeft dat volk teruggebracht en het is nu allemaal in orde. En dat volk is al bijna op de plaats van bestemming. Nee, het zal er eerst nog uit moeten, Ezechiël 20. Het zal nog moeten door de woestijn. Daar zal de Heere tot dat hart spreken. En dan zal de Heere vervolgens ook ervoor zorgen dat als dat volk dan met de Heere is verzoend, als dat volk ook weer in gemeenschap met haar man is teruggebracht. Ja, een man en vrouw, die hebben nou een keer ook een plek om te wonen, toch? We hebben tegenwoordig wel veel samen, veel jongelui die samen hokken. Maar dat is niet bijbels. Het is inderdaad het huwelijk waarvoor God daarvoor heeft ingesteld. En het is bijzonder ook te zien, ook in Jeremia 31, hoe dat oude verbond inderdaad ook als huwelijksverbond eigenlijk door Israël werd verbroken. Maar de Heere dan ook een nieuw verbond zal aangaan. Dat volk weer opnieuw ten huwelijk zal nemen. En moet u zien hoe prachtig dat dan ook verder hier tot uitdrukking gebracht wordt. Want dan zal hij ook met dat volk ook in een gebied wonen, in een huis wonen om zo te zeggen. Waar het veilig is. Een huis waar het zwaard en de oorlogstuig is verbroken, waar het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte des aarde en het gedierte des velds, dat daar een verbond mee gesloten zal worden. Het zal een nieuw gebied zijn en het zal een een terrein zijn, een gebied zijn, een land zijn, waar het weer echt goed en veilig toeven is. Waar dan weer een land zal zijn van melk en honing, waar de volle zegen van de Heere dan ook op dat land zal rusten. Nou, laten we gauw verder lezen. Want er staat er in vers 18, ik zal u mij tot bruid werven voor 1000 jaar. Dat was al heel lang, hè, toch? Maar dat staat er niet, ziet u wel. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ziet u? Voor eeuwig. En hoe zal de Heere dat dan doen? Zal hij dan de vingers van dat volk, de zonde van dat volk door de vingers zien? Nee, zegt de Heere, ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. En als we het hebben over gerechtigheid en recht, broeders en zusters, waar is dat geopenbaard geworden? Op Golgotha. Daar kwam Gods gerechtigheid en recht openbaar. Dat is de plaats waar de Heere dat offer heeft gebracht. Daar waar hij die recht en gerechtigheid openbaar is geworden. Daar waar de Heere zelf die vloek van die wet heeft gedragen. Hij zal dat doen door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Gerechtigheid en recht, goede tierenheid en ontferming. Ook dat zijn de wezenskenmerken van de Heere. En beide zien wij in het kruis van Golgotha, zowel de gerechtigheid en recht als ook de goede tierenheid en de ontferming van de Heere over zijn volk. En dan vers 19, nogmaals, ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. En dan, ach, laat het nog maar even verder doorlezen. Het zal te 10 dagen geschieden dat ik het verhoren zal uit het woord des Heer. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. En die zullen Israël verhoren. En dan zal ik haar voor mij zaaien in het land en mij ontfermen over Lorugama en over Loami. En zeggen, gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen, of zij zal zeggen, als één man, zal zeggen, mijn God. En wat een moment zal dat zijn, broeders en zusters. Als Lo-Rugama, de niet-ontfermende, Rugama zal worden. En Lo-Ami, niet mijn volk, weer Ami zal worden. En dat alles, ja, waar we dan nu zo terechtkomen, de aanleiding daarvan was de typologie. Ja, het gaat soms wel heel ver, hè, tussen Mozes als type van Christus en zijn huwelijk met Sippora. Sippora betekent trouwens kleine vogel of mus. En wat dat betreft is, denk ik, Sippora ook weer een prachtig beeld, hè, van Israël. Een vogeltje. In Jesaja 41, en daar lezen wij, vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël. Een wormpje, een volkje. Want zegt de Heere, ik ben het die u helpt, luidt het woord des Heeren, en uw verlosser is de heilige Israëls. Nou, dan tot slot de namen, hè, van de zonen van Mozes, ook zo prachtig. Hè. Gerson betekent een vreemdeling. En inderdaad, hij was een vreemdeling. En Eliezer, hè, mijn God is hulp. Hij was inderdaad, hè, Mozes was als vreemdeling daar in Midian, want hij wist, dit was niet het land der belofte. En hij was zich ervan bewust dat hij degene was die uiteindelijk ook dat volk zou verlossen en vanuit Egypte dan ook het land binnenbrengen wat de Heere aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Maar in die periode was hij, en zo ervoer hij zichzelf ook, als een vreemdeling. Maar wel een vreemdeling die van zichzelf kon zeggen in de naam van Eliezer, mijn God is hulp. En is dat ook niet een prachtig beeld ook van ons? Wij zijn vreemdelingen op deze aarde en we voelen ons steeds meer vreemdeling. Maar tegelijkertijd mogen we zeggen, hoewel we dan vreemdeling zijn op deze aarde en ook niet door deze wereld om ons heen worden geliefd en worden erkend, maar we mogen wel zeggen, hè, mijn God is hulp. Prachtige namen waar dus mee ook Mozes zijn geloof tot uitdrukking brengt. U kunt dat verder ook lezen in Exodus 18 vers 2 tot 4. Nou, en dan het laatste wat ik nog wil noemen, dat is toch eigenlijk ook wel bijzonder. Dat Jethro, die priester te Midian, het is opmerkelijk dat als Mozes, en daar komen we later wel over te spreken, als Mozes dan gaat naar Egypte om daar naar zijn broeders te gaan, dan lezen we in Exodus 4 vers 18 dat hij eigenlijk zijn schoonvader Jethro, of hier wordt hij dan Jeter genoemd, eigenlijk nauwelijks inlicht. Moet u maar lezen in Exodus 4 vers 18 dan. Daar lezen we: toen keerde Mozes naar zijn schoonvader Jethro terug en zeide tot hem: ik wil wel terugkeren naar mijn broeders die in Egypte zijn en zien of zij nog leven. Dat was alles. Terwijl de Heer natuurlijk veel meer, we zullen daar morgen bij stilstaan, in Exodus 3 allemaal zegt. Maar het is wonderlijk dat hier eigenlijk Mozes maar heel zwijgzaam is. Wat de reden daarvan is, dat is moeilijk te achterhalen, maar eigenlijk nog maar heel zwijgzaam is. Het enige wat Jethro dan zegt: ga in vrede, shalom. Maar bijzonder, broeders en zusters, en daar sluiten we dan mee af, dat we lezen dat deze Jethro echt tot een persoonlijk kennen van de Heere komt. In Exodus 18, daar lezen wij over Jethro, als hij dan Mozes bezoekt. En misschien kunt u dat nog met mij lezen en dan sluiten we daar ook mee af. Exodus 18 vanaf vers 8. Toen vertelde Mozes, heeft u het gevonden? Exodus 18 vanaf vers 8. Toen vertelde Mozes zijn schoonvader al wat de Heere, Farao en de Egyptenaren had aangedaan ter wille van Israël. Toen ging Mozes eigenlijk het pas vertellen. En dan vervolgens alle moeite die hen onderweg getroffen hadden. Hier zie je een heel persoonlijk gesprek dat daar dus plaatsvindt tussen Mozes en Jethro. En dan vertelt hij verder en hoe de Heere hen had gered. En dan vers 9. En Jethro verheugde zich over het goede dat de Heere aan Israël gedaan had. Dat hij het uit de macht der Egyptenaren had gered. Jethro, de Midianiet. En Jethro zeide: geprezen zij de Heere die u gered heeft uit de macht der Egyptenaren en van Farao. En nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Nu weet ik dat. Het geeft de indruk dat hij het eerst niet wist. Maar nu wel. Het getuigenis van Mozes was zo overtuigend, dat hij inderdaad ervan bewust is. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Bedenk wel dat in die tijd, net als overigens vandaag, maar vooral ook in die tijd, waren er heel wat goden. Elk volk had zo zijn goden. Daar was men heel erg op gefocust. Maar Jethro is er van zich bewust dat er inderdaad goden zijn, en die zijn er ook. Lees dat maar in Efeze 6. Als je daar leest over die geestelijke machten, die wereldbeheersers enzovoort, die goden om zo te zeggen, die hun macht ook laten gelden, die duistere machten. Maar nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want hij heeft het volk uit de macht der Egyptenaren gered, omdat deze overmoedig tegen hen waren opgetreden. Ja, inderdaad, Farao was wel erg overmoedig geweest. Maar die overmoed, hij heeft zijn hand overspeeld. En de Heere heeft dat volk gered uit de macht der Egyptenaren, omdat deze overmoedig tegen hen waren opgetreden. En Jethro, de schoonvader van Mozes, nam een brandoffer en een slachtoffer voor God. En Aaron en alle oudsten van Israël kwamen om met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht van God de maaltijd te houden. Eigenlijk een prachtig beeld hoe deze schoonvader van Mozes eigenlijk tot inzicht is gekomen, tot kennis is gekomen van de God van Israël. En het is inderdaad wat dat betreft ook een prachtig beeld hoe ook inderdaad ook in de toekomst de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. En daar ook tot belijdenis zullen komen dat waarlijk de Heere, de God van Israël, de God is die gesteld is boven alle goden. En dat dan vervolgens ook daar een maaltijd wordt belegd. Zij aten daar voor het aangezicht van God. En eigenlijk ook prachtig als je dat ook leest in Jesaja 25. Dat de Heere dan straks die sluier van die volkeren zal vernietigen. Jesaja 25 vers 6. of vers 7. En de bedekking waarmee die al die volken bedekt zijn. Hij zal het alles wegnemen. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen. De Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen. En dan vervolgens, dan zullen zij zeggen, zie, deze is onze God van wie wij hoopten dat hij ons verlossen zou. Dit is de Heere op wie wij hoopten. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. En het is op die berg dat dan ook de Heere, op die berg dan ook voor alle volken een feestmaal van vette spijzen zal aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, zoals wij dat tussen de middag gehad hebben. Nou, zonder dan wijn. Maar, nou ja, nee, ik zit nou een beetje gekheid te maken. Maar wat hebben we het hier goed, hè? Dan moet ik dan altijd ook meteen denken als ik zo'n tekst lees. Hè? Maar natuurlijk straks op veel grotere schaal, hè, zal zo'n maaltijd gehouden worden. En u ziet dat eigenlijk ook hier feitelijk, hè, al typologisch in deze geschiedenis van Jethro, hè, deze priester van Midian, maar die dan uiteindelijk ook komt tot erkentenis der waarheid, ook komt tot aanbidding van de God van Israël en dan vervolgens ook deel mag hebben aan de maaltijd die hem daar wordt bereid. Prachtige beelden die ons spreken, broeders en zusters, over de toekomst van Israël, als dat volk weer met de Heere zal zijn verzoend, en ons ook spreekt van de geweldige toekomst voor de volkeren der aarde, die uiteindelijk dan ook tot het besef komen, ja waarlijk, de God van Israël is God. Dat lied wat we net met elkaar hebben gezongen, een prachtig lied, een prachtig thema. De God van Israël, hij is God. En dan ook het verlangen hebben om ook die God, ook alles, ja, te geven, de dankbaarheid en de offers van hun hart. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.